U vindt onze schriftlezing in Exodus 13 en in Lucas 2. Exodus 13, de eerste twee versen en vervolgens vers 11 tot en met 16. En daarna in Lucas 2, de versen 21 tot en met 24. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Heiligt mij alle eerstgeborenen, wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls van mensen en van beesten, dat is mijne. Het zal ook geschieden, wanneer u de Heere in het land der Canaanieten zal gebracht hebben, gelijk hij u en uw vaderen gezworen heeft, en hij het u zal gegeven hebben, zo zult gij tot de Heere doen overgaan alles wat de baarmoeder opent. Ook alles wat de baarmoeder opent van de vrucht der beesten die gij hebben zult, de mannetjes zullen des Heeren zijn. Doch al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam. Wanneer gij het nu niet lost, zo zult gij het de nek breken, maar alle eerstgeborene des mensen onder uw zonen zult gij lossen. Wanneer geschieden zal dat uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: Wat is dat? Zo zult gij tot hem zeggen: De Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte, uit het diensthuis, uitgevoerd. Want er geschiedde toen Farao zich verhardde ons te laten trekken, zo doodde de Heere alle eerstgeborenen in Egypteland, van des mensen eerstgeborenen af, tot de eerstgeborenen der beesten. Daarom offer ik de Heere de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, doch alle eerstgeborenen mijner zonen los ik. En het zal tot een teken zijn op uw hand, en tot voorhoofdspanselen tussen uw ogen, want de Heere heeft door een sterke hand ons uit Egypte uitgevoerd. Vervolgens lezen wij Lucas 2, de versen 21 tot en met 24. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindelijke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, 1 paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Met de hulp des Heeren willen wij vanmiddag stilstaan bij Lucas 2 en daarvan het 22e vers. Lucas 2, vers 22. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Tot zover. Naar aanleiding van onze tekstwoorden willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de wet der heiliging, in de tweede plaats op de toegerekende gerechtigheid en in de derde plaats op de plichten der ouders. De wet der heiliging, de toegerekende gerechtigheid en de plichten der ouders. En als de dagen harer reiniging vervuld waren. Dat herinnert ons aan hetgeen de Heere beschreven heeft in Leviticus 12. Daar heeft de Heere gezegd dat wanneer er een jongetje geboren werd, de moeder 7 dagen onrein was. En daarna nog eens 33 dagen onrein. En als er een meisje geboren was, dan gold het dubbel. Dan was zij eerst 14 dagen onrein en daarna 66 dagen onrein. En bij die eerste onreinheid werd de moeder uitgesloten van alle contact. En de noodzakelijke contacten die er waren om moeder en kind te verzorgen, die waren daarmee zelf ook onrein, tot aan de avond. Maar de moeder bleef 7 dagen tot na de geboorte geheel onrein, geïsoleerd van man, van gezin en van familie. Die tweede periode van onreinheid duidde erop dat de moeder niet deel mocht nemen aan de openbare eredienst. Zij mocht niet naar de tabernakel in de woestijn. Zij mocht niet naar de tempel in Jeruzalem later. Zij was dan nog eens voor een periode onrein. Dat betekende buiten Gods gemeenschap. Wat betekende dat? Wel, de Heere wilde daarmee laten zien dat de moeder onrein werd door de geboorte van een kindje. En dat het kindje onrein was, omdat het uit een onreine moeder was voortgekomen. De zeer aangrijpende leer van de erfzonde. En daarmee tekende de Heere ons diepe, zeer diepe bederf, dat wij in Adam gevallen zijn. De Heere wilde dat die kraamvrouw als het ware daar in het bijzonder bij stil stond. En dat zij zou beseffen dat zij eigenlijk nooit meer in Gods gemeenschap zou mogen worden opgenomen. En dan is het zo treffend dat tussen die twee perioden van onrein zijn het jongetje besneden werd op de 8e dag. Waarom deed de Heere dat op de 8e dag? Wel, in de eerste plaats mocht dat jongetje eerst op krachten komen na de geboorte, zodat het niet terstond na de geboorte de pijnlijke smart van de besnijdenis zou ondergaan. In de tweede plaats werd het besneden nadat het zelf die eerste periode van onreinheid had doorgemaakt. Er moest bloed vloeien, opdat ook dat jongetje onrein verklaard zou worden door de reinheid van een ander. En in de derde plaats wilde de Heere zijn volk daarmee leren dat het geheim van zalig worden niet lag in de besnijdenis. En dat het vanmiddag niet ligt in de bediening van de heilige doop. Want het was niet zo dat dat kindje door de besnijdenis werd ingelijfd in het verbond der genade. Het deelde niet door de besnijdenis in de beloften die de Heere gegeven had. Het was niet door de besnijdenis zalig. Nee, de besnijdenis was een teken en een zegel van Gods gerechtigheid en van zijn belofte. En daarom wilde de Heere zijn volk leren niet te veel te zien op het teken, maar gelovig werkzaam te zijn met de betekenende zaak. En als het jongetje besneden was, dan was de moeder nog eens 33 dagen onrein, zodat zij na de 40ste dag naar de tabernakel of naar de tempel mocht gaan om daar een offer te offeren en daarmee rein verklaard te worden en het jongetje of het meisje aan de Heere voor te stellen. En zo zien wij ook na die tweede reiniging dat Maria en Jozef samen naar de tempel gaan. Het is dus na de 40ste dag dat zij daar aankomen in de tempel, met de bedoeling om een offer te brengen, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven, omdat zij arm waren, maar ook om hun kleine eerstgeborene aan de Heere voor te stellen. Waarom was dat nu eigenlijk nodig? Waarom had de Heere dat ingesteld? Wat betekende deze ceremonie nu eigenlijk? Wel, wij hebben samen uit Exodus 13 gelezen: heiligt mij alle eerstgeborenen. Dat is wat de Heere wilde. De eerstgeborene die de baarmoeder opende, die moest aan de Heere gegeven worden. Die moest afgezonderd worden voor hem en voor zijn dienst. De Heere claimde als het ware daarmee zijn recht op dat jongetje of op dat meisje dat geboren werd. En dan in het bijzonder bij de Joden gold dat voor de jongetjes. De Heere had deze wet gegeven na de uittocht uit Egypte. Wij weten dat Farao het volk van Israël niet wilde laten trekken. Elke keer kwam er een straf. Het land werd verwoest en tot aan de grond toe vernield. Maar Farao's hart werd verzwaard, zodat hij het volk niet liet trekken. Totdat de laatste plaag kwam. De engel des verderfs kwam van de hemel en sloeg alle eerstgeborenen onder de mensen en onder het vee in het land Egypte. Van de eerstgeborenen in Farao's huis tot de eerstgeborenen van de arbeider, alle eerstgeborenen onder het vee, zodat er in Egypte één grote klacht gehoord werd. En in Israël werd in Israël ook de eerstgeborene gedood? Nee, Israël werd gevrijwaard. Israël werd gespaard, want er was bloed aan de posten van de deuren, waarachter de Israëlieten veilig waren. En daarom heeft de Heere die wet gegeven, na de uittocht uit Egypte, opdat het volk nooit dat wonderlijke onderscheid zou vergeten dat er was tussen Egypte en tussen hen. Opdat het volk altijd zou herinnerd blijven aan die vreselijke nacht van de Egyptenaren en daarmee de bevrijding voor het volk van Israël. Maar tegelijkertijd opdat zij zouden weten dat zij de Heere toebehoorden. De Heere had zijn volk niet gespaard, opdat zij vervolgens vrijuit zouden kunnen gaan leven, zoals zij later menigmaal hebben gedaan, toen zij andere goden gingen dienen, toen zij de God van het verbond gingen verlaten. Toen dachten zij niet meer aan die wonderlijke verlossing uit het land van Egypte. Nee, de Heere wilde dat zij steeds opnieuw herinnerd zouden worden. Jullie, volk van Israël, behoren mij toe. En wij hebben het gelezen in Exodus 13. Als die jongetjes dan gingen vragen bij die ceremonie wat het betekende, dat de vaders dan geroepen werden om uit te leggen wat er gebeurd was. Zie daar, wat een schone taak, doopouders, om die wet van de heiliging van de eerstgeborene aan uw kinderen uit te leggen. Zij behoren de Heere toe. Dat heeft u ook beloofd. Beloofd en erkend dat zij in Christus geheiligd zijn. Onze kinderen horen niet bij de wereld en behoren daarom ook niet te doen en niet te denken zoals de wereld doet en denkt. Maar de Heere wil dat wij onze kinderen opvoeden met geheel andere gedachten. Wij banen geen weg voor onze kinderen in deze samenleving, maar wij mogen een weg banen naar dat nieuwe Jeruzalem. Daar gaat het om, opdat in de christelijke opvoeding de Heere Jezus zelf centraal zou staan. Maar wat gebeurde er? De Heere had in die wet van heiliging gezegd dat wanneer er een jongetje of een meisje geboren werd, dat jongetje of meisje gelost moest worden. Als er een onrein dier geboren werd, dan moest die eerstgeborene de nek gebroken worden. Dat dier werd als het ware door zijn dood gelost. Of de andere dieren werden door de dood van die eerste gelost. Maar zo mocht dat natuurlijk bij de kinderen niet zijn. En evenmin bij de reine dieren. Die moesten gelost worden met een lam. Opdat zij herinnerd zouden worden aan het bloed dat aan de zijposten gestreken was. Wat een les krijgen daarin de Israëlieten. Opdat zij in herinnering zullen houden de dankbare erkentenis voor de weldaad die in Egypte aan hen bewezen is. Doen wij dat in de opvoeding? De daden des Heren doorgeven? De christelijke opvoeding betekent niet dat wij onze kinderen vertellen wat niet mag. Maar in de christelijke opvoeding vertellen wij wat wel mag. Toen ik vorig jaar in Antwerpen was in die Joodse wijk, viel mij dat op. Dat ook daar nog die Joods-orthodoxe ouders hun kinderen onderwijzen in hetgeen zij juist van de Heere gekregen hebben. Zodat wij als christenouders de heerlijkheid van de dienst des Heeren aan onze kinderen voorstellen. En dat kan omwille van het Lam. Als onze kinderen tot hun verstand zullen gekomen zijn, dan moeten wij ze daarin onderwijzen en zeggen dat zij eigenlijk hadden moeten sterven. Maar dat nu de Heere een lam heeft aangewezen, dat is gestorven. En waarom zij dan vrijgesteld mochten worden. De wet der heiliging. Toen het volk van Israël in de woestijn was, gebeurde het dat alle eerstgeborenen geteld werden. En die zouden toen eigenlijk toegevoegd moeten worden aan de priesters en aan de levieten. Maar wij weten dat de Heere in het bijzonder de stam van Levi heeft afgezonderd. Levi vertegenwoordigde het gehele volk in de dienst des Heeren. En daarom had de Heere ingesteld dat bij alle overigen er losgeld betaald moest worden. 5 zilveren sikkels voor de eerstgeborene werd aan de priester gegeven. Daaruit zien wij de zorg die de Heere voor de priesters had. Hij zorgde voor het onderhoud van zijn dienaren, opdat de zonen van Aaron in leven bleven. Maar de Heere wilde daarmee ook als het ware een stempel drukken op zijn volk. Dat wij onze kinderen geestelijk moeten onderwijzen. Dat onze kinderen voorbestemd zijn om dienaren, dienstknechten van de Allerhoogste God te zijn. En nu weet ik wel dat niet al onze jongetjes kunnen worden ambtsdrager of zendeling. Maar waarom zou dat uw verlangen niet zijn? Waarom zou dat uw begeren niet zijn? Waarom zouden wij ons niet verlangen om onze kinderen de heerlijkheid van de dienst des Heeren voor te stellen en ze gedurig daarop te wijzen dat zij een taak hebben in het koninkrijk van God? Hoeveel van onze kinderen dienen de wereld niet? Hoe komt dat? Hebben wij als ouders hen wel geheiligd voor de Heere? Hebben wij hen wel gewezen dat zij de Heere toebehoren, de wet der heiliging? Wij gaan naar onze tweede gedachte, de toegerekende gerechtigheid. De eerstgeborenen moesten eigenlijk in de tabernakel of in de tempel werken, afgezonderd om geestelijk werk te doen. Maar aangezien er dan meer levieten en priesters zouden zijn dan degene die offers zouden brengen, was het praktisch onmogelijk om dat te doen. Het woordje dat in onze tekst gebruikt wordt voor voorstellen, dat betekent eigenlijk ter beschikking stellen. Israël werd daardoor overtuigd dat het niet van zichzelf was, maar dat het toebehoorde aan de levende God, aan Israëls God alleen. Zij moesten hem dienen van ganser harte. En als wij Jozef en Maria dan in de tempel zien komen, dan geven zij als het ware hun kindje aan de priester. En eigenlijk zouden dan die ouders weer weg moeten gaan. Dat hebben wij ook beluisterd in het doopformulier. Dat wij ze met Christus begraven. Dat is een werk. Christenouders worden geroepen om hun kindje weer terug te geven aan de Heere. Maar u begrijpt wel dat die priesters en levieten natuurlijk niet al die kinderen konden opvoeden. Die hadden al een dagtaak om te zorgen dat in de tabernakel en later in de tempel alles met orde geschiedde. En daarom gaf die priester het kindje terug aan de ouders, nadat die ouders 5 zilveren sikkels hadden gegeven. Zij losten als het ware hun kind met dat geld. Dat kleine kindje, dat kon niet zelf betalen, maar die over hem gesteld waren, die moesten betalen. En wat betekende dat nu? die ceremonie, dat die vader en die moeder hun kindje gaven aan de priester en vervolgens geld gaven aan de priester om dat kindje terug te krijgen, terug te kopen en het daarmee als het ware te lossen, te vrijwaren. O, dat is een levendige afbeelding van onze verlossing. Wij hebben ons leven verbeurd, want in heel deze handeling gaat het uiteindelijk om de toerekening. Om de toerekening. De eerstgeborene had in Israël een bijzondere taak. Het eerstgeboren jongetje was als het ware de vertegenwoordiger van het gezin wanneer de vader er niet was. Hij behoorde een voorbeeldfunctie te zijn voor de andere kinderen. Hij moest daarom ook gelost worden en in zijn lossing werden al de andere kinderen die daarna geboren werden eveneens gelost. Zo wilde de Heere dat. Want die wet van toerekening vinden wij in de Heilige Schrift op meerdere plaatsen terug. Ik denk alleen maar aan Romeinen 5. Dat wij door één tot overtreders gesteld zijn geworden en dat wij door één tot rechtvaardigen gesteld worden. Dus in de Bijbel zie je het heel vaak gebeuren dat één meerderen vertegenwoordigen. Ik denk bijvoorbeeld aan Mozes. Mozes biedt zichzelf aan om middelaar te zijn, om losser te zijn. Hij zegt, Heere, delg mij maar uit uw boek en laat dit volk leven. Maar dat kon niet, want de Heere had gezegd dat hij de schuldige geenszins onschuldig zou houden. En Mozes was zelf schuldig, die kon niet in de plaats staan van anderen. Ik denk aan Adam, die tot een bondshoofd gesteld is geworden. In de gehoorzaamheid van Adam zou het hele menselijke geslacht behouden zijn en tot de zaligheid gebracht worden. Maar in de ongehoorzaamheid van Adam zou het hele menselijke geslacht vallen in een duistere nacht, vervreemd van God. En ouders, dat is het eerste waar het water van de heilige doop ons vanmiddag op gewezen heeft. Op die donkere, donkere nacht. En op die diepe val in Adam. Zodat er van ons en van onze kinderen geen heil meer te verwachten is. Beseft u dat? Heeft u wenend gestaan bij de wieg van uw kind? Heeft u beleden, o God, daar ligt u een kind, in zonden ontvangen en geboren, omdat ik een zondaar ben? Vaders, in het bijzonder, reken de Heere door de mannelijke lijn ons de zonde toe. Wij die de verwekkers zijn van het nieuwe leven, zijn ook de verwekkers van de geestelijke dood. Wat een aangrijpende zaak. Zou je hart niet schreeuwen als wij dat water van de heilige doop zien, dat getuigt van de onreinheid. En moeten wij nu een onrein kind de Heere aanbieden, ter beschikking stellen? O, onze kinderen kunnen voor God niet bestaan. Maar dan, o wonder, dat wondere evangelie, rijk of arm, als zij 5 sikkelen aan de priester gaven, dan kregen zij hun kindje terug. En die 5 sikkelen, of dat lam dat geslacht werd, dat wees heen naar de tweede Adam, de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen om in de plaats van zondaren gesteld te worden. Om hem, de Heere, voor te stellen. Dat heeft, doopouders en gemeente, een dubbele betekenis. Want Maria en Jozef hadden met dit kindje niet naar de tempel gehoeven om hem de Heere voor te stellen. Want dit kindje was rein. Dit kindje was niet bezoedeld met de erfzonde. De Heere Jezus is niet door de wil van de man verwekt in de schoot van Maria. Maar de Heilige Geest was over haar gekomen. En daarom ook dat reine dat uit Maria geboren werd, dat was de Zoon van God. En toch, Toch zijn Jozef en Maria gegaan. O zeker, zij wilden gehoorzaam zijn aan de wet. Maar ik geloof dat de Heilige Geest hen gedreven heeft om hen te brengen in de tempel. En nu zou er eindelijk een kindje ter beschikking gesteld worden, dat door de Heere zou worden aangenomen. Want u begrijpt wel dat de Heere met die 5 sikkelen niets kon beginnen. Wij kunnen die prijs der zielen, dat rantsoen, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Wij kunnen onze kinderen niet vrijkopen van de zonde. Wij kunnen door onze goede werken niet ingaan in het koninkrijk der hemelen. O nee, die sikkelen en dat lam waren alleen maar een heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. O dierbaar evangelie, opdat zij hem de Heere voorstelden. Wat doet Maria hier? Maria geeft haar eerstgeborene aan de Heere. En zij zegt, dit kind behoort u toe. Dat is een zaak van geloof. Zij was slechts de moeder van de Heere Jezus. En Jozef was slechts de adoptievader van de Heere Jezus. Zij hebben beiden in het geloof gezegd, Heere, dit kind bieden wij u aan. En door het geloof hebben zij het geweten. Dit kind zal de Heere aannemen. Aangrijpende gedachte. Maar als nu dat lammetje geslacht werd en de nek gebroken werd, ja, dan gebeurde dat in de plaats van die eerstgeborene. En nu geeft Maria God zijn eigen zoon terug, met de bedoeling opdat het sterven zou. De Heere Jezus is naar de wet gelost, maar naar die andere wet is hij later genomen, in de handen van zijn vader, om te lijden en om te sterven. Waarom? Opdat hij een gerechtigheid zou verwerven, die hij aan anderen zou kunnen meedelen. Dus deze wet van lossing, die leert ons vanmiddag de leer van de toerekening. 2 dingen moeten wij en onze kinderen weten. In de eerste plaats, hoe wij zondaar zijn. Nou, wij zijn zondaar niet omdat onze kinderen straks iets verkeerds doen, maar wij zijn zondaar omdat God hen de schuld en de smet van Adam en daarmee van mij toerekent. Heb u daarvoor leren buigen? Want niets is zo onaanvaardbaar voor ons als ouders dan deze wet van toerekening. Gelooft u dat? Boog u eronder dat uw kindje een voorwerp van Gods toorn is en het waard is om de nek gebroken te worden omdat u onrein bent. Dat is het eerste. Als straks onze kinderen het verkeerde pad opgaan, o zeker moeten wij de tucht handhaven. Maar dan moet ons hart gebroken zijn. O God, dat is mijn schuld, krachtens uw toerekening. En als u uw eigen hart kent, dan mag u uw hart wel vasthouden voor uw kinderen. Want in de harten van uw kinderen leeft hetzelfde als in uw eigen hart. Dat is het eerste. Hoe zij zondaren zijn geworden. Maar wij en onze kinderen moeten ook weten hoe wij rechtvaardig worden. En dat is nu door die toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus alleen. Kijk, die ouders die gingen hun kinderen later onderwijzen wat daar gebeurde in de tempel, als dat lammetje geslacht werd en als die zilveren sikkels gegeven werden, dan wees dat heen naar de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. En die gehoorzaamheid wilde de Heere toerekenen. 1 voor allen. Dat is de Bijbelse boodschap. Adam viel en allen zondigden. Christus gehoorzaamde. En al de zijnen werden tot gehoorzaamheid gerekend. 1 voor velen. Wat betekent dat dan? Wel, dat betekent dat wij onze aandacht moeten richten en vestigen op de Heere Jezus alleen. Want Hij is die tweede Adam. Hij is in de plaats gaan staan van zondaren. Hij heeft plaatsvervangend geleden en is gestorven om zo de gehele wet van God te vervullen. Hij betaalde door te sterven. En voor wie deed Hij dat? Voor allen. Wie zijn die allen? Dat zijn al degenen die door het geloof tot Christus vluchten. Al degenen die met een boetvaardig hart de belofte van het evangelie omhelzen. Want wij gaan niet meer naar de tempel te Jeruzalem. Wij hebben geen 5 zilveren sikkelen meer. Voor onze kinderen hoeft geen lammetje geofferd te worden. Want het lam is geslacht op Golgotha. Maar wat moeten wij dan doen? Wat betekent dat voor ons dan? Wel, de Heere spreekt nu zondaren vrij. Waar kunnen wij de gerechtigheid van Christus vinden? In de prediking van het evangelie. In de belofte van het evangelie. In de belofte van de gekruisigde Christus alleen. En dat is nu de blijde boodschap dat vanuit het doopwater tot ons komt. En de Heere ons zichtbaar heeft voorgesteld vanmiddag. Dat alle doopelingen die belofte van God ontvangen hebben. En wat beloofde de Heere dan? De Heere belooft aan allen en een ieder die op het erf van het verbond geboren zijn, vergeving van zonden. De Heere wijst aan allen en een ieder naar de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus alleen. Als Maria haar eerstgeborene de Heere aanbiedt, dan neemt de Heere de eerstgeborene van Maria en Hij hangt hem aan het kruis. Opdat zo de gehoorzaamheid vervuld zou worden. En daarmee zegt de Heere tegen alle doopelingen. Nou moet je eens luisteren vanmiddag. Ik heb genoeg aan het kind dat mij werd aangeboden. Ik hoef geen gehoorzaamheid meer te hebben dan de gehoorzaamheid van het geloof. Is dat nu evangelie of niet? Dat de Heere ons vanmiddag zegt, ik heb genoeg aan het werk van mijn eigen zoon. Gelooft u dat? En om nu de zwakheid van ons geloof tegemoet te komen, heeft Hij die belofte zichtbaar gemaakt door het water van de heilige doop. Ouders, u die langer geleden stond bij de doopvond en u die vanmiddag hier heeft gestaan, u heeft de schone taak om uw kind te wijzen op de gerechtigheid van de Heere Jezus. En u wil de Heere Jezus, zo heeft Hij het zelf beloofd, zijn gerechtigheid schenken aan allen die hem door het geloof omhelzen. Hoe kom ik aan dat geloof? Want daar gaat het om. De belofte geldt allen en een ieder die door het water van de heilige doop zijn afgezonderd. Dat staat onomstotelijk vast. Allen die op het erf van het verbond geboren zijn, daar getuig ik vanmiddag voor. De Heere biedt u zijn vriendschap aan. Maar alleen door het geloof zullen wij die belofte omhelzen. Wat is dat voor een belofte? Die belofte wordt u verkondigd vanmiddag. U wordt verkondigd dat Maria haar eerstgeborene de Heere aanbood. En dat de Heere haar zoon ook nam en tot een eeuwig offer heeft gesteld. U wordt verkondigd vanmiddag vergeving van zonden. Wel, wie zal die belofte niet aannemen? Dat zijn diegenen vanmiddag die niet verlegen zitten om de vergeving van zonden. Dat is duidelijk. Ach, ouders. Zullen straks als uw kinderen verloren gaan u aanklagen, omdat u ze nooit gewezen hebt op de noodzaak van vergeving. Want als uw kinderen niet weten dat hun zonden vergeven moeten worden en zij anders niet kunnen sterven, dan zullen zij nooit verlangen om de Heere Jezus te kennen. Waarschuwt u uw kinderen voor het verderf dat met rasse schreden op uw kind aankomt? Wordt de opvoeding nog doortrokken van de bittere ernst van hel en van eeuwige verdoemenis? O, als dat niet meer in onze gezinnen verkondigd wordt, als wij daar onze kinderen niet meer in onderwijzen, wat zullen zij dan met Jezus doen? En ik vrees dat velen bij de doopvont hebben gestaan, die zeggen, Heere, u mag uw belofte wel houden, wij hoeven geen vergeving, geen wegneming van zonden, want we leven nog veel te graag in de zonde en in de ongerechtigheid. Maar als de zonde vanmiddag nu een bittere smart is, dan is het water van de doop een heilige vreugde, omdat het heen wijst naar Christus, die de zonden wil vergeven. Als wij door het geloof de belofte van het evangelie omhelzen. Dus die belofte wordt ons verkondigd. En hoe kom ik nou aan het geloof? Moet ik daar zelf voor zorgen? Is dat een vrucht van onze kinderen? Als wij ze het maar vaak genoeg vertellen, dan gaan ze het vanzelf wel geloven. Oh nee. Het geloof wil de Heere werken door de verkondiging van het heilig evangelie. En daarom moet ik inderdaad als ouder mijn kind net zo lang daarin onderwijzen, totdat ze het gaan geloven. Niet omdat ze het zelf gaan geloven, maar omdat de Heilige Geest het geloof wil werken door de prediking van het evangelie. Kijk, dat noemen wij de rechtvaardig verklaring. Dat wil zeggen dat onze kinderen delen mogen in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus alleen. En Maria stelde haar eerstgeborene aan de Heere voor. Zo moeten wij onze kinderen de Heere voorstellen en lossen met de belofte van de Heere Jezus. Dat is onze derde gedachte, de plichten der ouders. God wilde zijn volk leren dat het eerste en het voornaamste hem toebehoorde. De eerstgeborene. Jacob noemt Ruben zijn kracht. En wat kunnen vaders trots zijn op hun eerstgeboren zoon. Daar hebben zij alle hoop en verwachting van. En zij hopen wellicht dat hun eerstgeborene de zaak zal overnemen, in hun voetsporen zal verder gaan. Nou, zo wil de Heere dat de eerstgeborene, en het geldt voor al onze kinderen, dat wij het beste aan de Heere geven. Wat betekent dat? Wel, doorgaans geven wij het vlees aan de duivel en de botten aan God. Toch, ouders? Zeggen wij niet dikwijls, ach, daar begrijpen onze kinderen zo weinig van? Hoe makkelijk houden wij hen niet uit het huis van God? Wat zijn we vaak zelf niet moe om onze kinderen te onderwijzen in de belofte van de heilige doop? Klaagt het water vanmiddag u niet aan, omdat u beloofd heeft naar uw vermogen uw kinderen te onderwijzen? Geven wij het slechtste, het laatste, het minste niet aan de Heere? Maar de Heere wil het beste hebben. Die verjaardag, oh, die kan wel uitgesteld worden, dat geeft niet. Maar laten wij eerst met onze kinderen op de knieën gaan. Laten wij ze eerst onderwijzen. Dat huiswerk op school, oh, de Heere kan best verstand geven. En er mogen best wel offers gebracht worden. De zaligheid van hun ziel, dat staat bovenaan. Saul, hij spaarde de beste schapen van de Amalekieten. Bij Maleachi werden de zieke schapen aan de Heere geofferd. Maar de Heere heeft het recht op ons en onze kinderen. Hij eist gehoorzaamheid. En nu in het jawoord van de heilige doop stellen wij onze kinderen ter beschikking voor de Heere. Is dat zo? Er zijn een paar vaders onder de doopouders die geweldig druk zijn. Hoe staat het met de geestelijke, met de christelijke opvoeding? Is dat zo ongeveer het laatste, het sluitstuk van de dag? Worden wij niet als vaders geroepen om heilige dromen te dromen en vergezichten in het koninkrijk der hemelen aan onze kinderen door te geven? Jozef en Maria, zij brachten de jonge Jezus te Jeruzalem. De duivel zegt nu nog niet. Dat kan later nog wel. Maar de Heere geeft ons hier een duidelijk voorbeeld. De eerstgeborene. Het beginsel der krachten. Want als we in die eerste jaren dat hart van onze kinderen niet gevormd hebben, dan zijn we te laat naar de mens gesproken. In die eerste jaren moeten wij onze kinderen de Heere hebben voorgesteld en in het gebed geworsteld hebben om de zaligheid van onze kinderen, moeten wij met onze kinderen bij de Heere gekomen zijn. En natuurlijk kunnen wij niet naar Jeruzalem, hoeft niet, maar wel in het gebed doen wij dat. Wij zongen van de moeder van David, hoe zij dat jonge leven, ongeboren leven, reeds op de Heere geworpen heeft. Wat betekent dat? Dat betekent dat de christelijke opvoeding begint van meet af aan. Als wij weten nieuw leven te ontvangen, dan dragen wij het op aan de Heere. We stellen het aan de Heere voor en door het geloof lossen wij dat kind door het bloed van de Heere Jezus Christus alleen. En wij pleiten op dat eeuwige verbond der genade, op de belofte van God. Heere, hier heb u mijn kind, want ik kan het niet zalig maken. Zou u het aan willen nemen? Om Jezus, uw lieve zoons wil. In de toespraak heb ik gezegd, vergist u zich niet in de voltooide tijd. Onze kinderen zijn niet zalig. Maar de oude opstellers van het doopformulier gingen uit van de gelovige ouders. En het geloof haalde de belofte zo naar zich toe, alsof het reeds vervuld is. Weet u daarvan, ouders? Voor uw kinderen, dat zij reeds voor rekening liggen van de Heere Jezus Christus alleen. En als u niet zeker weet, stel het dan weer de Heere voor. En stel het weer de Heere voor. Zo heeft Abraham gedaan. Och, zegt hij, dat Ismaël voor uw aangezicht mocht leven als voor zijn verbondsgod. Dat is het eerste, het gebed. Wat hebben wij in smeekbeden gehoord in het doopformulier? Of gij deze kinderen genadiglijk wilt aannemen. In de tweede plaats stellen wij het de Heere voor door een godvruchtige opvoeding. Wij wekken het op tot oefening van de ware godzaligheid. Om zo onze kinderen voor de Heere te winnen. Onze kleine kinderen moeten al jong zien dat het de moeite waard is om de Heere te dienen. Dat zij de vreugde zien in de ouders. Het geluk in hun ouders. En dat zij al jong jaloers zijn om de God van hun vader en hun moeder te mogen kennen. Wat is een godvruchtige opvoeding van belang? Want voorbeelden wekken. En trouwens heeft de Heer het zelf beloofd. Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg. En als zij oud geworden zullen zijn, dan zullen zij daarvan niet afwijken. Waarom gaan zoveel jonge vrienden, als ze een jaar of 16 zijn, de wereld in? Omdat dikwijls de ouders hebben nagelaten. Die eerste beginselen. Doet het nu doop, ouders. Laat alle andere bijzaken uw werk moet. Maar laat alle andere bijzaken zijn voor wat het is. En wees veel met uw kinderen bezig. Voor de troon der genade. Beschik ze voor de Heere. En zeg, o Heere, ik ben onmachtig om ze op te voeden. Maar neemt u ze toch voor uw rekening. En roept ze jong samen. Nu zijn ze nog zo gewillig, hun hart is nog zo week. Nu willen ze nog voorgelezen worden uit het onfeilbare woord, uit de geschiedenis van de kerk. En wijs uw kinderen op de wonderen van de Allerhoogste. Wees niet negatief, wees niet op het diepe verval, wijs ze daar niet op. Maar laat zien dat de Heere door de lijn der geslachten heen en door de eeuwen heen zijn genadewerk wonderlijk heeft verheerlijkt. De Heere voorstellen, dat betekent ook dat u beseft dat u een ziel van God ontving. U kreeg niet een vlezenkindje, waar u zo heerlijk mee kunt koesteren en wat zo aangenaam is om te zien. Maar u kreeg een ziel van God, een ziel die geschapen is om nimmer te eindigen, om altijd voor te blijven bestaan. O, laten wij daarom voortdurend onze zorg offeren richting de ziel van het kind. O, ik geloof van ganser harte dat u alle zorgen zult besteden naar het lichaam en voor het tijdelijke welzijn. Waar kan zo'n kleintje je de hele dag in beslag nemen? Maar doet het voornamelijk en vooral voor de ziel van het kind. Ze moeten naar hun ziel gelukkig zijn. Wereldse dingen leiden van God af. Beseffen wij dat? Alleen als zij de Heere Jezus kennen, zijn ze voor eeuwig gelukkig. En wij zeggen het zo snel in de opvoeding. Als mijn kind blij is, dan ben ik het ook. En is mijn kind ziek, dan is de moeder ook ziek. En dan heeft ze maar één kind. Al de andere kinderen vergeet ze. Is dat ook zo voor de ziel van uw kind? Als nou uw kind zou mogen getuigen van de liefde van Christus en de belofte van het evangelie omhelst, zou dat niet de grootste dag zijn in het leven van uw kind? Er zijn ouders die pronken wel eens met de titels van hun kinderen. En dan vertellen ze hoe hun kind geordend is of geridderd is of weet ik wat. Maar zijn er nou ook nog christenouders die met blijdschap des harten vanmiddag zeggen: mijn kind is verlost door het bloed van de Heere Jezus Christus alleen. Stel uw kind aan de Heere voor, doopouders. Zou u vanmiddag rekenschap kunnen afleggen voor Gods aangezicht? Allen die reeds hebben gestaan bij de doopvont, zou u rekenschap vanmiddag kunnen afleggen? Zou u ja kunnen zeggen: Heere, ik heb naar vermogen mijn kind onderwezen. Ik heb naar vermogen mijn kind laten onderwijzen in de voorzijde leer, in de belofte van dat dierbare evangelie. Want u begrijpt met mij vanmiddag dat de christelijke opvoeding verder reikt dan alleen maar uw kind mee te nemen naar de kerk en te sturen naar een christelijke school en ze later naar de catechisatie te brengen. Dat dat meer inhoudt dan ze alleen maar kennis bij te brengen. Nee, in de christelijke opvoeding zijn wij als ouders een leidsman tot de Heere Jezus Christus alleen, opdat in onze gezinnen de ware christelijke vreugde met mond en hart gehoord en gezien zal mogen worden. Amen.